Het is eigenlijk belachelijk dat er zo'n dag moet bestaan. Hè? Ja, stel je maar eens voor dat je eens per jaar Internationale Mannendag zou hebben. Een vriend van mij had het wel een beetje verkeerd begrepen. Die gaf zijn vrouw gisteren een naaidoosje. Andere vriend gaf zijn vrouw gisteren een plastuit. Dat vindt hij emancipatie. Wij van Radio Atelier, wij dachten, laten wij vandaag eens een portret uitzenden van een vrouw voor wie emancipatie eigenlijk helemaal geen thema is. He, een vrouw die eigenlijk gewoon altijd heeft gedacht van, ach, je moet gewoon je ding doen en dan kom je er vanzelf wel. Nou, en dat lukte in haar geval ongelooflijk goed. Zij schrok werkelijk nergens voor terug. Zelfs niet voor Hells Angels. Moet u eens even luisteren. Dit geluid. Dit heb ik destijds opgenomen tijdens de uitvaart van Sam Clapper. U hoort de motoren, u hoort de oude Wester die luidt. Moet u eens even luisteren hoe ze hier langzaam rijden. Die ingehouden kracht van die motoren. Dit geluid, dit is, ja, dit is. Moet u eens, ja, oh, nou, luister. Sam Clapper was een Angels-lid dat werd doodgeschoten. En dat met dan een ongelooflijk veel vertoon en een rit door de stad. En vuurwerk dat bij het politiebureau werd afgestoken, werd begraven. U weet dat vast nog, iedereen sprak daar toen enorme schande van. Onze hoofdpersoon had in opdracht van de gemeente Amsterdam contacten met de Hells Angels. Zij was veiligheidsadviseur van de gemeente. En juist die contacten hebben haar uiteindelijk de das omgedaan. Hoewel zij natuurlijk aan deze enorme stoet die u hier op de achtergrond hoort niets kon doen, want die vergunning was al vergeven door de politie Amsterdam. Luistert u naar een portret van een zeer interessant, onverschrokken vrouw in een mannenwereld.
Naam: Ine van Brenk. Geboortedatum: 23-4-1952, geboren te Heerenveen. Werk: coördinator veiligheid en vergunningen van de Beverwijkse Bazaar.
Mevrouw, de greden.
Ik beloof als ambtenaar plechtig het volgende. Ik zal de gerechtigheid dienen.
Mijn vader was bij de Rijkspolitie en dan, we hadden een politiebureau aan huis. En mijn ouders waren geabonneerd op de NCRV-bode. En daar verscheen een hele kleine advertentie in. Politiepersoneel gevraagd. En ik had me nooit gerealiseerd dat ik dat ook zou kunnen gaan doen, bij de politie gaan. Want ja, mijn vader had alleen maar mannelijke collega's. En bij de Rijkspolitie is dat geloof ik ook nog jaren. Mijn vader was bij de Rijkspolitie jaren geen vrouwen bij de politie gekomen. Bij de gemeentepolitie waren ze wel, maar daar was ik dus niet mee bekend. Want ik kende geen mensen die bij de politie waren, vrouwen niet. Nooit gezien. En toen solliciteerde ik dus in Rotterdam, want daar was die advertentie van. Toen was ik 17, kreeg ik een briefje terug dat ik te jong was. Dat ik daar niet kon komen werken. En toen zag ik weer zo'n kleine advertentie. En die was van Amsterdam. Dus ik dat weer ingestuurd. Werd ik uitgenodigd voor een gesprek op het hoofdbureau van politie. En er was een vrouwelijke politieagent, die commissaris. Was de enige vrouwelijke commissaris. Mevrouw de Jong, Tetje de Jong voor de insiders. En die die komt daar kijken op het hoofdbureau. Dat was boven in op de Edelsgracht. En die ziet mij daar staan en nog 30 mannen. Toen zei die Tetje de Jong, die mevrouw heeft u ook gesolliciteerd. Ja, dat is één probleem, zei die man. Ze is 2 centimeter te kort. Ze is niet 1,65, maar ze is 1,63. En toen zei zij, die 2 centimeter groeit ze nog wel.
Ik zal mij inzetten voor de rechten en het welzijn van alle burgers van Amsterdam.
1969-1984, hoofdagent van de gemeentepolitie Amsterdam.
Nou, Oekraïne van Brenk stond al direct in de schijnwerper toen ik burgemeester werd. Vanwege haar actieve optreden bij het voetbalvandalisme. Ze kende iedereen van de F-site. Ze ging mee naar uitwedstrijden. En was aanwezig bij thuiswedstrijden. En bouwde daar unieke contacten op die model hebben gestaan voor de aanpak van voetbalvandalisme. Dus ze was al een legende voordat ik haar persoonlijk heb ontmoet. Hi.
Ja, waar is het? In de Spuistraat is het, volgens mij. Wat een herrie, zeg. Heb ik dat? Moest verboden worden. Ik ga even kijken. Ik ga even mijn nieuwsgierigheid bedwingen. Oké, doei. Nou,
eens even kijken.
Volgens mij is daar. We behandelen alle dossiers voor de gemeente Amsterdam met betrekking tot ontruimingen. En gesprekken met krakers. Dat heb ik 20 jaar gedaan. Alle panden op het Singel. Dus dan moeten we even kijken waar ze zijn. Dus daar weet ik wel een hoop van. Hoe dat moet.
Ze was toen hoofdagent op de Lijnbaansgracht. Later kwam ik haar tegen in een klankbordgroep van de Amsterdamse politie. Daar heb ik mee gebrainstormd aan de vooravond van mijn eerste grote ontruiming. De Van Weijers, dat gigantische grote gebouw. En in dat pand hadden zich 1500 krakers verzameld die de politie wel rouw lusten en omgekeerd. En de vraag was, hoe kunnen we nou iets slims verzinnen om zo'n onvermijdelijk lijkende escalatie te voorkomen?
We waren met een man of 10. En zijn toen op een zondagmiddag door Ed van Tijn gevraagd. Die groep gevraagd. En dat was Frans Denkers, dat was een politiepsycholoog. Die is gebeld door Ed van Tijn. Zou jij niet een manier weten waarop dat anders kan? En die heeft ons toen op zondagmiddag bij elkaar getrommeld. En op maandagmorgen wou de burgemeester daar een ander plan voor hebben. Toen hebben wij op zondagavond een ander plan geschreven. En toen heeft hij tegen de korpsleiding gezegd, ik ga het niet zo doen zoals jullie het voorstellen. Dat was heel revolutionair. Want de hoofdcommissaris kwam dus met het uitgewerkte plan hoe die ontruiming eruit zou gaan zien. En toen zei hij, dat ga ik niet zo doen. Dus de korpsleiding kwam met een idee om dat pand te ontruimen, onder water te zetten. Wij kwamen met een ander idee, terwijl wij uit hetzelfde korps kwamen. Van, nee, dat zou je niet zo moeten doen, dat zou je zo moeten doen. En Ed van Tijn nam ons idee over en niet het idee van de korpsleiding. Dus dat was wel heftig.
En samen met die klankbordgroepen, eigenlijk een beetje buiten de officiële politieleiding om, hebben we toen de open kaartmethode ontwikkeld. Dat wil zeggen dat ontruimingen die altijd bij verrassing plaatsvonden, dat die nu in alle openheid zou worden aangekondigd. Dan en dan, morgenochtend om 8:00, komt de politie naar u toe. En dan wordt u verzocht het pand te verlaten. De 1500 krakers zullen er één voor één uitgetild worden. En natuurlijk lachte iedereen zich daar een breuk om. Want iedereen wist dat de ME klaar stond en dat een veldslag bijna onvermijdelijk was. Nou, dat was natuurlijk een hele riskante operatie. En ik had de politieleiding ervan overtuigd dat het zo zou moeten.
Aan het eind van de ochtend ging de politie vandaag met 1000 man op de been Weijers binnen. Even later braken ongeregeldheden uit toen op rellen beluste jongeren de politie met stenen bekogelden. Op enkele plaatsen voerde de politie charges uit.
En nou, elk half uur kwam de algemeen commandant rapporteren dat het toch onbegonnen werk was en dat het toch raadzaam was om nu de ME in te schakelen elk half uur. Zei ik, nee, dat doen we niet. Wie A zegt, moet ook B zeggen.
De politie kijkt dus met enige tevredenheid terug op deze Weijersdag. Totaal 12 gewonden, van wie er overigens geen ernstig, en 18 arrestanten. 12 van die arrestanten zijn op hun voorarrest verdacht van openbare geweldpleging. Maar verder bleef de schade beperkt en daarmee is deze Weijersdag heel wat beter afgelopen dan velen hadden gevreesd.
1984-2006, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam.
Ik zal trouw zijn aan de grondwet en de overige wetten van het Rijk.
Iemand vertelde mij dat Ine dreigt weg te gaan. En mijn eerste reactie was dat nooit. En toen heb ik haar opgebeld. En zei, is het waar dat je de politie gaat verlaten? Het zei ze, ja, ik heb een prachtige aanbieding gekregen. Bij de politieschool, toen zei ik, nou kun je dan niet veel beter bij mijn dienst komen? Want jouw talent kunnen we niet missen. En er is sindsdien niets in Amsterdam van grote betekenis gebeurd. Of zij was erbij. Zij werd mijn oog en oor in de stad.
Het was best een heel heftige, voor Edvardijn een heftige periode. Shell-blokkade in 1989. Dus de gebouwen van de Shell in Amsterdam-Noord. Die toen nog in Zuid-Afrika zaten. Het was 2 dagen lang stond de hele Shell-fabriek in Amsterdam-Noord platgelegd. Honderden, duizenden mensen daar aan demonstreren. Dat Shell in Zuid-Afrika zat. En dat heeft natuurlijk ook wel, dat had wel impact. Dat was al heel groot. En voor de burgemeester ook heel moeilijk. Ja. Want de Shell was van overtuigd dat business like usual, zei die directeur dan tegen mij. Business like usual. Zei ik, hoe dan? Hoe moeten uw werknemers hier aan komen? Want die merknemers, die waren wel erg gemotiveerd om te gaan werken. Want ja, die hadden natuurlijk op zich niks met Zuid-Afrika te maken. Dat hun bedrijf daar zat. Maar bedoel, die lopen daar natuurlijk voor hun gezin het brood te verdienen. Dus die hadden zoiets, wij laten ons niet van ons werk verjagen. Nou, dan moet je voor indenken dat er een paar duizend mensen van een pont afkomen. Paarden ervoor, paarden ernaast, mensen er lopend voor, auto's erachter, helemaal ingekapseld en dan van de pont naar hun werk worden gebracht.
En ingekapseld?
Door... Nou, helemaal dus dat van buitenaf niemand in die groep kon komen.
En wat zie je dan?
En dan zien we dus daar duizenden Shell-medewerkers en aan de zijkant op de stoep allemaal demonstranten. En ME ertussen. Ik had met ze gesproken van tevoren. Jullie worden geprovoceerd als jullie van die boot afstappen. En van die pont af, dan wordt er geschreeuwd. Ze zullen jullie fysiek niet erna komen. Daar ga niet vanuit, maar reken maar dat het heel moeilijk is om dat stukje weg af te leggen. Om naar je werk te gaan. Ik had wel de indruk dat we dat konden doen met die werknemers. Dat we dat ook moesten doen. Dat we dat gewoon toch moesten laten gebeuren. Die mensen wilden ja, toch doorlopen.
Wat was het advies van de politie dan?
Nou, dat ze niet naar hun werk zouden gaan.
Ja?
Dat het te gevaarlijk was.
Oké.
Okay. 2 dagen dicht. Nou, dat was natuurlijk politiek helemaal verschrikkelijk. Dat kun je wel voorstellen. Dat was niet alleen meer op Amsterdams niveau... Dat de burgemeester van Amsterdam niet meer de werknemers van de Shell... de toegang tot het werk kon garanderen. Nou, dat was wel tot Den Haag en ver daarbuiten doorgedrongen. Het leek net of ik bij de vijand ging werken, maar had ik me ook niet gerealiseerd. Het was ook helemaal niet de gewoonte om bij de politie weg te gaan. Zomaar beleidsmedewerker worden bij de gemeente Amsterdam. Voor de burgemeester. En dat zag het korps dus als een soort overloper. Dat de burgemeester een soort spion had ingehuurd... om te kijken hoe dat allemaal ging. Ja, maar dat had ik me natuurlijk niet gerealiseerd. Dus dat was... ben ik ook wel van de naïeve soort... omdat ik ook niet, toen ik bij de politie ging werken in de gaten... dat het vrouwen gek waren. En toen ik deze baan aannam, helemaal niet in de gaten had... dat het politiekorps dat heel raar vond. Dat de burgemeester iemand in dienst nam. Bij hun vandaan... die gewoon voor hem ging werken. En dat werk wat ik dus bij de politie deed, praten met krakers en met voetbalsom, daar gewoon voorzetten. Bij de gemeente. En ze hadden soms ook best heel erg gelijk. Ja, die krakers hadden gewoon heel veel gelijk. Op de Herengracht was een kraakpand. Dat stond op de lijst om ontruimd te worden. En die krakers die gingen mij s'avonds bellen. Van ja, wij blijken op de lijst staan. Toen mocht ik zeggen, ja, je wordt ook morgen ontruimd. En ja, maar die bouwvergunning klopt helemaal niet. En die man heeft de boel belazerd. En we snappen niet of we op de lijst staan. En we zijn al bij ambtenaren van bouw- en woontoezicht geweest dat het niet klopt. En nou, ben ik s'avonds aan het zoeken geweest. Ik weet nog dat er een collega zat, de Britje op de Kinkerstraat. Die moest ook aan te pas komen. En toen bleek inderdaad dat hij uit... Hij kon wel bij het dossier midden in de nacht. En toen bleek dus dat die krakers gewoon gelijk hadden. Dat de bouwvergunning niet was verstrekt. Dat de bezwaar was aangetekend. En noem maar op, schrijf aan. Dus dat er een kort geding liep. En dat ze dus, als er een kort geding liep, hadden wij een afspraak. Of was een afspraak met de gemeente en het Openbaar Ministerie. Dan werd er niet ontruimd. En dat bleek er dus toch te zijn. En toen heb ik hem 's morgens vroeg tegen Scheldepartij gezegd. Hij moet van de lijst af. Hij deugt niet.
Hij moet niet
ontruimd worden. Nou, dat is natuurlijk, of dat doe je nooit op het laatste moment. Want er is er zoveel voorbereiding voor. Nou, je moet alles voorbereiden. Het pand moet worden bekeken. De politie moet erin. Er moet materiaal naartoe. Je stuurt brieven in de buurt dat de panden worden ontruimd. Je zegt tegen die krakers dat ze weg moeten. Dat geeft onrust. En dan gaan zij bellen. En dan krijg je dus de reactie. Nou, dat is ook lekker. Die krakers die gaan bellen met die mevrouw van Brenken. Nou, hoeven ze er niet uit. Nou, de eigenaar zegt dan van, nou, hoezo, ze worden morgen niet weggehaald. En bij de politie is van, hadden jullie dat niet eerder kunnen bedenken dat het dossier niet klopte? Dat wij daar een beetje voor gek al het personeel van huis hebben gehaald om het pand ontruimen. En dan blijkt midden in de nacht dat het niet deugt. Ja, kan gebeuren. Nou ja, en toen was hij toch niet zo dat het dan leeg ging. Hoor. Nou, dan gaat hij gewoon van de lijst af.
En wie belde dan de politie?
Ik natuurlijk. Ik moet dan de politie bellen.
En hoe gaat zo'n gesprek dan?
Nou, potverdomme, nog aan toe. Alles voorbereid en nou van de lijst af. Ja, zou je zelf zijn. Het is allemaal personeel natuurlijk.
Ik zal me een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.
Ik was wethouder van 1994 tot 2006, 12 jaar lang. En in die tijd was eigenlijk de hele tijd een onopgelost probleem. De locatie van de Hells Angels. Dat terrein daar, dat is een beetje een rommelzone. Maar we waren eigenlijk al heel lang van plan om het te gaan fascineren en daar wat aardige gebouwen neer te zetten. Maar ja, dan passen die Hells Angels niet zo goed. Maar ja, dan is het probleem vervolgens, wie praat dan met die mensen? Want ja, het is bijzonder volk, zou ik maar zeggen. Dus wij hadden een... daar kun je niet iedere ambtenaar op afsturen. Dus wij hadden gelukkig Ine van Brenk. En nou ja, dat is een zeer stevige dame. Dat was mij toen ook al duidelijk. Ja, dus we stuurden haar op die als eentje af om die gesprekken te voeren. En dat deed ze dus nadrukkelijk in opdracht van de gemeente. De burgemeester en ik waren daar verantwoordelijk voor.
Als je bij de Hells Angels op bezoek gaat, dan moet je je eerst keurig aanmelden. Je kunt niet zomaar op bezoek gaan. Je moet bellen, want anders word je niet door het hek toegelaten. Dus ik belde ook op en ik ben als de dood voor honden. Het stikte er altijd van de honden, dus ik ben als de dood voor honden. Dus ik bel eerst op.
En naar wie bel je dan? Naar een portier of zo?
Nee, dus meestal iemand van die mensen die ik kende. Dus dan belde ik op, zei ik, ik kom langs, maak een afspraak. En als ik dan ver bij de poort was, hingen ook allemaal camera's. Dus ze zien je aankomen.
Camera's is beveiligd.
Is beveiligd, ja. En ik kwam altijd over de verhuizing praten. Over het vertrek van die plek naar een andere plek. Dat was hetgene waarvoor ik kwam. Dat Angel Place, dat bestond uit een aantal grote kamers. Dus een hoek waar je op een lage bank kon zitten roken. En wat kon koffie kon drinken. Dat was dan overdag open. Dan was er een hele grote bar, die met name op dinsdagavond open was. Als alle Hells Angels op zo'n clubavond op dinsdagavond bij elkaar waren. Dus dat was echt een bar, maar dat was in de week leeg natuurlijk, was er niemand. En dan was er nog een kantoor van de voorzitter van de Hells Angels. En dat was het Heiligdom der Heiligheden, daar mocht je eigenlijk niet binnenkomen. Maar daar ben ik wel binnen geweest zelfs.
Hoe zag dat eruit?
Nou, dat zag er wel gewoon uit als een kantoor, maar daar hing een kaart aan de deur, aan de muur, waarin je precies kon zien waarover Hells Angels zaten. Dat was met speldjes aangegeven. Dat vond ik altijd wel erg boeiend, om te kijken waar ze overal zaten. Dus dat was echt heel groot, hoor. Er stonden heel veel speldjes op de kaart van de wereldkaart. Die hing daar. En er waren natuurlijk ook kluizen. En ik denk dat daar de gesprek, alle vertrouwelijke gesprekken vonden daar plaats. Mocht niet iedereen binnenkomen?
Nee.
Dat was dat bepaalde de voorzitter.
En wie was de voorzitter?
Van Bokstel. Die bepaalde wie er wel of niet binnen mocht komen.
En jij mocht wel naar binnen?
Ja. De grote hoogte gestegen. Ik ben wel bij de condoleances van Sam Klepper geweest. Die lag opgebaard in het clubhuis. En daar ben ik toen geweest omdat ze de volgende dag met al die grote motoren door de stad zouden rijden. En hem naar de begraafplaats zouden brengen. En die zou dan in Sint Barbara worden begraven. Dat is in Amsterdam-West, achter de Tasmanstraat, is een begraafplaats. En daar werd hij begraven. Dus dat ze een route hadden aangevraagd om met die man door de stad te rijden. En Martijn, die zei van, ga jij nog eens vragen of dat inderdaad zo groot moet? Waarom moeten zij door de hele stad met die meneer? Maar goed, toen bleek dus dat de politie daar een toestemming voor had gegeven. Er was een keurige vergunning aan de begrafenisondernemer aangevraagd. Dus ik kwam daar. Er was dus eigenlijk niks meer te doen. Nou, toen zijn ze dus naar Barbara gegaan. I miss him riding. Riding next to me down the road with the dead hat on his back.
Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.
Ik zeg altijd, als iemand crimineel is, dan loopt hij niet los. Dan is hij opgepakt en heeft de politie een onderzoek op hem of ze gaan hem aanhouden. Maar iedereen de kwalificatie die iets anders gedraagt dan een ander, de woord crimineel aan te hangen, is levensgevaarlijk. Dus daarom heb ik ook altijd, als iemand gewoon los is en niet is opgepakt door de politie en ik moet voor mijn werk daar wat mee doen, dan is het voor mij een gewone persoon. Dan is het niet iemand die crimineel is, want daar ga ik dus niet over. Ik ben niet bij de politie, ik ben niet bij justitie. Die moeten zich met criminelen bezighouden. En niet de rest van de samenleving. Tuurlijk ben ik wel kritisch op mensen die waarvan ik denk van, nou, gaat dat allemaal wel zoals het gaan moet? Daar wil ik privé wel heel kritisch naar kijken. Maar zakelijk wil ik het wel gewoon zakelijk houden. Dus als iemand tegen mij zegt, daar moet de gemeente geen zaken mee doen, of je zou was een crimineel, dan zeg ik, hoezo? Waar staat dat? Laat dat maar zien. Laat zien dat het een crimineel is. Dus het is te gemakkelijk om iedereen de stempel op te en die mensen vervolgens uit te sluiten van het normale maatschappelijke verkeer. Dan gaan ze zich ook anders gedragen. Dus als jij een stempel krijgt dat je crimineel bent, kan zomaar gebeuren. En vervolgens word je ook maatschappelijk gezien niet meer voor vol aangezien. Omdat de stempel, zonder dat je ooit veroordeeld bent geweest. Dat doet rare dingen met mensen. Kijk, Henny Eloud, die naast je zit.
Ja, dat ben ik.
Henny, wij waren allebei bij de Amsterdamse politie. Wat wij samen hebben meegemaakt, dat is onbeschrijfelijk. Wij hebben ooit meegemaakt, was ik chauffeur op een bus. Ik wil altijd zelf rijden, dus ik reed.
Ik liet me rijden.
Ik ben altijd de chauffeur, laten we dat voorop stellen. En Henny zat naast mij en achterin zaten zeg maar 10 van die leerlingstudenten. En wij reden hier door de stad een beetje, hier in deze buurt, de Nieuwe Zijds. En toen kwam er een melding binnen dat er een schietpartij was geweest op de Westerstraat. En daarbij was een politieagent doodgeschoten. En die man die had een fles whisky gestolen bij de Gal en Gal op de Westerstraat. Toen gingen wij dus ook die kant op. En kwamen we bij het de Prinseneiland.
Met die pupillen die bij ons achter in die auto zaten.
Met die pupillen die bij ons achter in die auto zaten, weten we die vent overmeester daar. En toen kwam hij dus bij mij achter in die politiebus terecht. En iedereen wilde hem eigenlijk wel vermoorden, want ze vroegen zich allemaal af waarom we hem niet hadden doodgeschoten. En ik reed dus met die politiebus over de Rozengracht. Motorrijders voor en achter allemaal auto's en werd gewoon achtervolgd door allemaal politieauto's die dachten van, ja, die vent die daarin zit, die heeft en een diender en nog een diender doodgeschoten. Toen kwam op het hoofdbureau van politie van Bernard Welten, die hoofdcommissaris, en Arno Julsing stonden op het binnenplaatsje daar, hekken dicht. En toen die vent eruit. Dat waren wij dus met z'n tweeën. Dus wij hebben wel een bijzondere band met Eloud en
ik. Ik zal het vertrouwen dat de burger in mij mag stellen niet beschamen.
Wat is dat voor jou, integriteit?
Dat je gewoon toch wel recht door de deur bent. En ik vind ook niet dat je wat moet aannemen. Of dat je op feestjes moet worden gezien, wat je wordt uitgenodigd. En mensen zeiden wel eens bij een café, als je het gezellig vindt, komt u maar even langs. En gezellig is het altijd, maar dat komt niet. Ik kan niet, kwam als iemand met een bosje bloemen, zei ik wil het niet hebben, neem maar lekker mee naar huis. Ik heb het daar gewoon niet mee, want ik denk altijd dat het niet voor niks is. Waarom geeft iemand mij een bosje bloemen? Omdat hij graag wil dat ik iets doe of nalaat. Er zijn maar heel weinig mensen die dat doen omdat ze denken van nou, die vinden me nu mevrouw zo aardig. Des te bizarrer was het dat ik dat integriteitsonderzoek in 2004 aan mijn broek kreeg. Vond ik echt zo niet bij mij passen. Ik bedoel, ik maak ook fouten, maar dat het een integriteitsonderzoek was. Dat er aan mijn integriteit werd getwijfeld, nou, dat was echt voor mij onbeschrijfelijk. Ik kon het niet voorstellen. Ik moest bij de gemeentesecretaris en de directeur openbare orde en veiligheid komen. Een paar dagen voor de kerst. En ik dacht, wat moet ik daar komen doen? Het was vlak na Van Gogh. En ik had op 21 november dat concert op het Museumplein georganiseerd, Steekloos.
De veiligheid,
maar ook wel de hele organisatie. Had Mojo gevraagd, van ja, als het zo snel moet, dan moeten we maar in ieder geval Brenk vragen of ze dat wil doen. Dus ik dacht, hij wil het daar zeker nog even over hebben, vlak voor de kerst. In positieve zin. Toen kwam ik daar. Toen zat hij daar met mijn directeur. Maurice Rucco. En ik moest gaan zitten en toen zei hij, we hebben een mededeling voor je. We hebben een integriteitsonderzoek, zijn we tegen je gestart. Als een donderslag bij helder hemel. Ik zeg, een integriteitsonderzoek? Waarover gaat dat? Ja, je zou zonder medeweten van de directeur van Maureen en van de burgemeester contact hebben met de Hells Angels. Ik zeg, hoezo? Ja, dat weten zij niet. Ik voelde hem aankomen. Ik zeg, oké, dan hoor ik het wel wanneer ik bij het bureau integriteit moet komen. Dan ga ik nu naar huis. Zegt hij, heb je niet wat te zeggen? Ik zeg, ik heb helemaal niks te zeggen. Ik doe mijn jas aan en ik ga nu naar huis. Dus ik ben naar huis gereden. Zeg ik tegen mijn man, wat denk je nou? Ze zijn integriteitsonderzoek tegen me gestart omdat ik contacten zou hebben met de Hells Angels. Dat had ik al sinds 98. Dus spreek over 2004. Oh, zegt hij. Vandaar dat ik morgen bij de korpsleiding moet komen. Want mijn man werkt bij de politie. Hij zegt, ik moet morgen bij de korpsleiding komen, morgen om 8:00. Hij zegt, ik vroeg me al af waarom. Werd mijn man de volgende dag uiteindelijk uit de functie die hij had ontheven omdat er tegen mij een integriteitsonderzoek liep omdat ik iets verkeerd zou hebben met de Hells Angels.
Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.
Dus dan is er een bureau integriteit van de gemeente Amsterdam, die gaat je dan verhoren. Dit en dit zijn de aanklachten tegen u. U heeft contacten met de Hells Angels zonder dat uw baas het weet. Ik zeg, onzin. Iedereen wist het. Ze kwamen ook gewoon bij mij op kantoor. Uw directeur zou u hebben verboden dat u contacten zou hebben met de Hells Angels. Ik zeg, helemaal niet. Het is helemaal niet verboden. Nou ja, dat liep zo af. Dat liep dus op niks uit, dat hele onderzoek. Er was dus helemaal niks aan de hand. Er was dus helemaal geen... De politie, ik zal het even uitleggen. De politie had gezegd tegen de burgemeester... U moet alle contacten met de Hells Angels verbreken. Oktober 2004. Maar dat is een criminele organisatie. Nou, zei de burgemeester, dan doe ik dat. Want we waren bezig met die verhuizing van de Hells Angels op de Winkelbachweg. Toen zeiden ze, ja, maar er is één probleem. Er is een ambtenaar van u die contacten heeft. En toen zeiden ze van, oh, daar weten wij niks van. Dat die mevrouw contacten heeft. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ze kwamen gewoon bij de poort binnen. En daar kan ik nog steeds niet precies begrijpen waarom dat zo is gegaan. Was er nog een ambtenaar die beweerde dat ik achterop een motor had gezeten bij Big Willem naar Harderwijk of naar Hallingen, naar het clubhuis. Daar was ik inderdaad geweest. Ik was in Hallingen geweest. Daar is deze foto van. Ik was in Hallingen geweest met de Hells Angels om het pandje te bekijken voor Duco Stadig. Toen was er een overijverige vrouwelijke ambtenaar die beweerde dat ik achterop de motor was geweest bij Big Willem. Nou, ik ben als scheiders benauwd op een scooter, op een fiets. Wat staan achter op een motor? Afgezien daarvan, sloeg nergens op. Toen gingen ze huiszoeking doen en toen vond de politie deze foto.
Hebben ze huiszoeking gedaan?
Nou, bij de Hells Angels.
Okay.
En toen vonden ze deze foto. En toen zeiden ze, ja, ze heeft een relatie met die meneer. Het is wat.
Deze foto is bij een clubhuis in...
Harlingen.
In Harlingen. En jij moest daarheen.
Duco Stadig moest een nieuw pandje bouwen voor de Hells. Dat is de wethouder grondzaken. En zij zeggen, die Hells Angels zeiden... in Harlingen hebben ze een heel mooi pand gekregen van de gemeente. Hebben ze een loods gebouwd, dus dat willen wij ook wel. Dan gaan wij wel vrijwillig verhuizen. Nou, zegt Duco Stadig, Ineke, jij dan niet eens naartoe gaan... om te kijken hoe het eruit ziet. Ik zeg, dat is goed. Dus ik reis met de auto met dat hele spul naar Harlingen. Allemaal Hells Angels. Op werkbezoek.
Met wie?
Met Big Willem en nog een aantal van, van de Hells Angels. En toen kwam het. Toen was het van, jij bent in dat onderzoek... je bent met de Hells Angels Harlingen geweest. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, maar hoezo? Hoezo? Zegt, op gezag van de wethouder ben ik in Harlingen geweest. Ja, het gerucht gaat dat je achterop de motor was. Ik zei, bij de hele waal besodemiet het. Ja, dat zou Big Willem hebben gezegd. Ja, ik zei, het is goed hoor. En dat soort. Maar goed, toen was het natuurlijk wel... na 6 weken kwam dus dat het niks was. Het sloeg nergens op.
Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.
Ik heb in de loop der jaren Ine bij allerlei gelegenheden ontmoet. Dus, laten we zeggen, Ine en ik, die konden heel goed met elkaar opschieten. En ik wist ook na verloop van tijd ook, nou ja, dat is nou iemand waar... daar kun je wat mee. En dan mag de gemeente blij mee zijn dat ze zulke mensen heeft, zou ik maar zeggen. Want ik zal een mooi voorbeeld geven. Dat gaat over de dag van de moord op Theo van Gogh. Toen zat ik in het college en... Het was dinsdag, dus we zaten toch al te vergaderen. Toen kwam dat bericht zo binnen. Nou, dat was natuurlijk een... Er gebeurde van alles, hè? Dat kun je je voorstellen. Maar goed, wij zaten ook dus erover te denken van en te praten. Van wat moeten we nou doen hè, als BMW van Amsterdam? Nou ja, toen bedachten we dus, we moeten een gelegenheid hebben... dat de mensen hun boosheid hierover kunnen uiten. Hè, dit willen we niet in de stad. Dus toen hebben we die demonstratie daar s'avonds op de Dam bedacht. Nou, dan moet je je voorstellen dat, ik denk een uur of 11, 's morgens werd besloten, we gaan dat vanavond doen. Dus dat werd vervolgens de communicatiemensen allemaal de wereld ingestuurd en zo. Maar er moest dus ook iets geregeld worden, want om 8 uur moest hij dus, hè, dat stond er ook om 8 uur, een hele grote tent staan met een podium waar de burgemeester zou kunnen spreken en de minister. En er moest een geluidsinstallatie wezen. En er moest verlichting wezen. En er moest beveiliging wezen. En dat moest allemaal binnen een paar uur moest dat georganiseerd worden. Hè? Nou, dat heeft iedereen dus gedaan. Die heeft dus binnen één middag eigenlijk bijna gezorgd dat er 's avonds die demonstratie kon zijn. En dat dat geluid er was. En dat de burgemeester er ook op dat podium stond. Nou ja, dat was echt geweldig. En mensen die dat kunnen, en dat kon ze omdat ze iedereen kenden. Ze kenden die tentenbouwers, ze kenden die mensen van die geluidsinstallaties, ze kenden de mensen van de binnenstad, ze kenden de politie, ze kenden de stadsreiniging en ze gingen ze alles regelen. Geweldig, hè? Ja, dus dat zie je wat zo iemand waard is.
En vind je achteraf gezien, wist ik me opeens te herinneren toen bij die herdenking van Van Gogh, toen wisten ze het al dat ze het gingen doen, dat integriteitsonderzoek. Toen was het al gaande. Toen stond ik op de Dam. Toen stond daar Bernard Welten. En ik stond daar ook. Ik had me helemaal de touwtandjes gewerkt. En toen stond ik daar. En toen zei Ellie Florax, de politievoorlichter, ze willen even op de foto. Dan moet jij er maar even niet in de buurt komen. Ik zeg, nou, ik hoef helemaal niet met dat stelletje op de foto. Wat krijgen we nou? Toen merkte ik al aan Bernard Welten, achteraf gezien dat er wat was. Dat is de hoofdcommissaris. Die kende ik al vanuit 1979.
Hoofdcommissaris?
Van het regiokorps Amsterdam-Amsterdam. Van de politie. Die kende ik al heel lang. Had ik gesprekken over met krakers meegevoerd. Op de Dam zei hij niets tegen me. Helemaal niets. Toen waren ze dat onderzoek al tegen me begonnen. Want het verbaal is van 4 november.
Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.
Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dat is een heel goed advies. Niet te veel bewegen. Niet te veel erover praten. Dat is echt fout. Gewoon, je krijgt jezelf meer last van dan gemak. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik had zoiets, ik doe het niet. Ik wou er gewoon niet over praten. Ik vond het echt verschrikkelijk. Voordat je daar zelf eens uit bent, voordat je daar met andere mensen over kan praten, dat duurt heel lang. Ja, toen kwam het dus uit, omdat het in het nieuws kwam, zei ik tegen mijn kinderen wat er gebeurd was. Nou, die waren des duivels. Mijn dochter is gewoon bij Cohen op de koffie gegaan. Zo kwaad was ze. Het kan na 20 jaar gewoon niet gebeurd zijn. Ik laat me ook niet kisten door zoiets. Had ik meteen zoiets. Oh, nee. Echt niet. Ik laat me echt niet op die manier bij het grof vuil parkeren. Echt niet. Geen sprake van. Denk er niet over. Maar goed, dan komt er toch een moment na een half jaar dat je denkt, zou ik hier nog wel willen blijven werken? Voor die mensen eigenlijk. Energie insteken, dag en nacht. Piket. Allemaal sores. Dag en nacht de telefoon aan. In de weekenden. Wil ik dat nog wel eigenlijk? Voor wie? Voor wie doe je dat nou eigenlijk nog? Om te meer de glorie van hun, om dingen goed gaan? Nou, dacht opeens nee. Niet meer. Niet meer. Er zit een eind aan. Afgelopen. Ik bedoel, je loyaliteit is afgelopen.
Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de stad en het door hen vastgestelde beleid.
U kent het niet.
Jan Verder.
Ine van Brenk.
Willem van den Bosch.
Ine van Brenk. Het zijn allemaal van de beveiliging.
En van de beveiliging.
2006, 1 februari 2008. Beleidsadviseur Veiligheid, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Nou, voor degene die me niet kent, ik ben Ine van Brenk. Ik ben een beleidsadviseur Veiligheid. We gaan vanavond, begint er om 8 uur een discussie in D008... over in het kader van de Antiracisme Week. En daar, iedereen mag naar binnen, pers mag naar binnen, alles mag naar binnen. Het thema is, wat is het antwoord op Geert Wilders? En Nou, er is de afgelopen week wat commotie over geweest. De Kamervraag gesteld van gaat de UvA dat nou ter beschikking stellen, die zaal. En jullie hoeven niet op te treden, tenzij ik daar om vraag. Laten we het zo afspreken. Want dat is niet de bedoeling. Ze moeten kunnen debatteren, maar niet aan elkaar komen. En zolang dat niet gebeurt, gaat het zoals het gaat. Dus ik zou jullie willen vragen om hier te blijven. Dat heeft de organisatie gevraagd. Om in deze kamer te blijven. En als het nodig is, dan geef ik een brul. En dan moeten we maar zien hoe het gaat. Ik hoop dus dat jullie hier eigenlijk voor niks zitten. En koffie drinken, een kaartje leggen of zo.
De bitterballen kunnen door.
Amsterdammers! Daar is hij dan! Welkom Nelson Mandela!
Volgens mij was het bij het bezoek van Mandela in Amsterdam. Het hele Leidsplein afgeladen was met juichende mensen. En toen ik Mandela uitliet, toen raakte ik beklemd in de opdringende menigte. Niet iedereen had even goede bedoelingen. En als het dan riskant werd, dan voelde ik plotseling die greep op mijn onderarm. Die vrouw was zo sterk. Ik ben ook niet een slappeling. Maar met een kracht werd ik vooruitgetrokken. Dat houd je niet voor mogelijk. En dat is ook heel kenmerkend. Die kracht die ze uitstraalt. En die ze ook heeft.
Dat verklaar en beloof ik. Aldus de Amsterdamse ambtseed vanaf 2006...
En het is niet alleen het brein dat werkt, maar het is alles aan haar werkt. En op zulke momenten betekende ze voor mij veiligheid. Gewoon pure veiligheid. En ik had geen cordon politiemensen nodig om in veiligheid te komen. Alleen Ine van Brenk.
Ine van Brenk. Ze werd geportretteerd door Margot de Nooijer. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Ottoline Rijks. Mocht u willen reageren, dames en heren, dat kan. Uiteraard. Surft u dan naar www.radioatelier.nl. www.radioatelier.nl. Overigens, Ine van Brenk is sinds 1 februari dit jaar... Nadat ze dus bij de UvA gewerkt heeft, is zij nu hoofdveiligheid vergunningen en vergunningen aan de bazaar van Beverwijk. Dat noemden wij vroeger gewoon de Zwarte Markt, maar dat heet tegenwoordig de bazaar. Nou, ik denk dat dat in Beverwijk dus wel goed zal zitten met de veiligheid.